Openen we vanmorgen allereerst het woord van God in het Oude Testament, het boek van de Psalmen. En lezen met elkaar Psalm 24. Daarna bladeren we door naar Hebreeën. En lezen vanuit hoofdstuk 4, vers 14 tot en met 16. Eerst dus Psalm 24, de hele psalm. En aansluitend Hebreeën 4, de laatste drie versen, vers 14 tot en met 16. Psalm 24. Een psalm van David. De aarde is van de Heere en al wat zij bevat, de wereld en wie erin wonen. Want hij heeft haar gegrondvest op de zeeën en haar vastgezet op de rivieren. Wie zal de berg van de Heere beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? Wie rein is van handen en zuiver van hart, wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedriegelijk zweert. Hij zal zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God van zijn heil. Dat is het geslacht van hen die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken. Dat is Jacob. En dan staat er een woordje, jongens en meisjes, wat meestal wordt uitgesproken als Sela, maar wat Sela is. En dat hoeven we eigenlijk helemaal niet uit te spreken. Dat is een leesteken. Dat wil zeggen, als je dat woordje ziet staan in de psalm, kun je twee dingen doen. Of een poosje stilhouden als je dat woord ziet staan. Of het laatste stukje herhalen. Dat woordje wil dus eigenlijk ons erbij bepalen. Denk nou eens na over wat je net hebt gelezen. Dat is Jacob. Jacob mag binnenkomen bij God. Dan gaat de psalm verder. Heft uw hoofden op, o poorten, en verhef u eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. Wie is de koning der ere? De Heere, sterk en geweldig. De Heere, geweldig in de strijd. Hef uw hoofden op, o poorten, ja, verhef ze eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. Wie is hij? Deze koning der ere? De Heere van de legermachten, hij is de koning der ere. Hij is de koning der ere. Vervolgens, zoals gezegd, lezen we vanuit de brief aan de Hebreeën, of de preek, zo wordt het ook wel genoemd, hoofdstuk 4, vers 14 tot en met 16. Hebreeën 4 vanaf vers 14. Nu wij dan een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste moment. Tot zover de lezing van Gods woord. Als tekst voor de verkondiging heb ik gekozen voor de laatste woordjes van vers 6 uit Psalm 24... Wordt dan altijd zo mooi gezegd, Psalm 24, vers 6, C, of zo, laatste stukje. Dat kunnen jullie wel onthouden, jongens en meisjes. Dat is Jacob. In sommige vertalingen staat er zelfs een uitroepteken achter. Dat is Jacob. En dan daarna, Sela. Met andere woorden, herhaal dat nog eens een keer of word eens even stil. Waarom wordt hij hier nu zo genoemd? Of waarom wordt het volk zo genoemd? Daar kom ik nog wel op, zo zou je dat ook kunnen lezen. Dat is Jacob. We stellen drie vragen bij die woordjes. Allereerst, wie zegt u? Dat is een vraag die stellen we aan David, die deze psalm geschreven heeft. David, horen we dat goed? Noem je hier nu Jacob? Dat is wel heel bijzonder, in eerste instantie en in tweede instantie ook. Dan vragen we ons natuurlijk af, en dat is het tweede stukje van de preek, hoe dan? Hoe kan de naam van Jacob, hoe kan de beschrijving in die naam van het volk Israël nu kloppen, matchen, zouden wij vandaag zeggen, met wat eraan vooraf gaat? Die hele beschrijving, wie komt er nou bij God binnen? Wie mag die heilige berg op? Die rein van handen en zuiver van hart zijn, daar denken we dan aan. En we stellen ons ook de vraag natuurlijk heel de preek door, maar zeker even aan het einde, het kortste gedeelte van de preek, dat beloof ik jullie jongens en meisjes, wij ook. Gaat het hier ook over ons in deze psalm? En wat heeft dat te maken met de Heer Jezus? En dan zijn we ook bij de betekenis van hemelvaart, dat beloof ik je. Dat is Jacob. Wie zegt u? Klopt dat wel? We weten dat er van Jacob gaandeweg in zijn leven geschreven staat in de Bijbel, jongens en meisjes. Na dat moment dat hij vocht met God, dat hij worstelde met God bij Peniel. Dat hij zich koninklijk als een vorst heeft gedragen in zijn omgang met mensen en in zijn omgaan met God. Me dunkt. Dan klopt het helemaal. Zo'n man mag binnenkomen bij God. En heel dat volk Israël dat zich zo gedragen heeft als hun vader Jacob. En die momenten zijn echt wel aan te wijzen in het Oude Testament. Dat ze zich zo gedroegen dat de heidenen zeiden. Wat is dat groot wat daar gebeurt tussen die God en zijn volk. Wat is dat aantrekkelijk? Wat maakt ons dat jaloers? Wat geweldig! Ja, zulke mensen die horen thuis bij God. Maar de Bijbel is een eerlijk boek en laat zien dat ook het volk van God, het volk Israël en ook de aartsvader Jacob zwarte bladzijden kennen. En dat we gewoon heel eerlijk zeggen, het deugt niet. Het kan niet door de beugel. Het is bedriegelijk, het is dubbel. Zoals ik dat ooit eens had, na afloop van een rouwdienst. Dat er iemand, ik had het al gezien tijdens de dienst toen ik het woord voerde, compleet was afgehaakt. Hoe goed ik mijn best ook deed. Maar dat had te maken met de naam Jacob. Hij was namelijk niet echt bij de kerk opgevoed, maar in zijn jeugd nog wel op de zondagsschool geweest, met een kerkelijk vriendje meegegaan en zodoende kende hij de geschiedenissen van Jacob en dus ook die zwarte bladzijden. En gaandeweg zijn leven had hij zich enorm gestoord aan die mensen die wel vroom deden, dacht hij, maar die ook zulke nare dingen konden doen. Hij dacht echt, als je echt gelovig bent, dan ben je top. Ben je 100%. Maar helaas had hij mensen meegemaakt in zijn leven die, ja, voor zijn gevoel bedriegelijk waren. En toen het in die rouwdienst ging over Psalm 146, gelukkig ben je als je de God van Jacob tot je hulp hebt. Toen was die compleet afgehaakt en zei, ik mot die God niet. Dominee, u kunt er mooi over praten, maar ik mot die God van Jacob niet. Die de hand boven de hoofden van mensen houden die niet deugen. Die er een beetje zand overheen doen. En toen ontstond er een heel mooi gesprek, want toen zei ik, God doet er geen zand over. En mijn excuus is dat ik dat dan blijkbaar niet duidelijk heb gemaakt in mijn meditatie in die dienstman, maar ga eens zitten. Ik heb gevraagd of de koster even een bak koffie wilde geven en toen hebben we nog een hele poos nagepraat. Dit is geen goedkope boodschap in de Bijbel. Alsof God de hand boven het hoofd houdt van Israël, alsof ze niks verkeerd hebben gedaan. Alsof God Jacob een betere plek geeft als andere mensen. Het is genade. En dat gaan we vanmorgen beluisteren. Juist als we de psalm van David gaan zingen. En als het in die psalm ook gaat over Jacob. Wat is de reden, jongens en meisjes, dat Jacob hier genoemd wordt. Nou, dan moeten we eerst weten wat er aan de hand is. Waarom begon David te zingen over wie zal de berg van de Heere beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? Er zijn heel wat verklaarders die denken dat David heeft teruggedacht bij deze psalm aan het moment dat de ark weer terug werd gebracht naar Jeruzalem. Na de intocht in Kanaan was de tabernakel opgesteld in Silo. Later halen de Israëlieten de ark uit de tabernakel. Denken ze op die manier de overwinning op de Filistijnen te kunnen behalen. Maar na allerlei omzwervingen, via Kirjat Jearim en het huis van Obed-Edom, besluit David, die ark moet weer terug naar Jeruzalem. Je kunt het nalezen in 2 Samuel 6, hoe dat gebeurt. Met heel veel gezang en dans en vreugde. David voorop. Waarschijnlijk heeft hij aan dat moment teruggedacht. En is hij erover gaan zingen. De ark komt weer terug. Waarom zou je daar blij van worden? Omdat in het Oude Testament dat het bewijs was dat God bij zijn volk woonde. En dat God, zoals hij had beloofd, de God is van zijn stad. En dat is toch echt Jeruzalem. Is niet één stad ter wereld waar dat van gezegd kan worden, maar van Jeruzalem wel. Stad van goud, ach. Stad van God, dat is het. Daar wil hij wonen. Op de berg Sion. En David is daar zo vol van, dat als hij eraan terugdenkt, hij die vraag dan vervolgens wel stelt. O God, wij die er ook in het verleden zo'n rommeltje van hebben gemaakt. Wij die tot alles in staat zijn. Nu de tabernakel er niet meer is en hooguit een tent daar ergens in Jeruzalem, waar de tabernakel, waar de ark naartoe wordt gebracht. Hoe dan? Hoe kunt u bij ons wonen? Ja, hij herinnert het zich. Zo was hij in de eerste psalm van dat bundeltje begonnen, psalm 15. Precies op dezelfde manier. God heeft het allemaal wel duidelijk gemaakt. Eerlijk is eerlijk, je komt niet zomaar binnen bij God. Je mag komen met vieze voeten en vuile handen. Dat wel. Maar voordat je de drempel overgaat, moet je wel verschoond zijn. Toch? Als je dat niet beseft, heb je van het Oude en het Nieuwe Testament niet zoveel begrepen. De Heilige God wil graag bij mensen wonen. Maar hij woonde in het Oude Testament achter het voorhangsel. En één man mocht het volk representeren bij God, de hoge priester. Wie zal bij God wonen? Wie zal de berg van de Heere opklimmen? Nou ja, wie rein is van handen. Dat wil zeggen dat in je daden duidelijk wordt dat je schoon bent. Moet dat voor David zijn geweest? Zijn vieze handen waren de blokkade waardoor God zei, jij mag de tempel niet gaan bouwen, jongen. Dat gaat Salomo jouw zoon doen. Vuile handen. Als je zuiver van hart bent, dat wil zeggen, als je innerlijk gezond is, als je woorden en je daden met elkaar corresponderen, dan mag je bij God komen. Voor wie is het? Die ontmoeting tussen God en een mens. Nou, voor iemand die zijn ziel niet opheft tot wat vals is. Dat wil zeggen dat je niet je verlangen stilt in dat wat leeg en ijdel is. En dat je niet bedriegelijk zweert. Dat je betrouwbaar bent. Mag God dat van ons vragen? Mag God dat van Israël vragen? Ja. Maar dat is wel de spanning, hè. Als dan de naam van Jacob klinkt. Als we dan in oogenschouw nemen wat er al gepasseerd is tussen God en zijn volk. Kan uw naam hier staan? Als je in de spiegel kijkt, wie is er rein van handen? Wie is er nou echt zuiver van hart? Wie heft zijn ziel niet op tot wat leeg is, toch? Komt juist bij dat zinnetje niet tot uiting hoe vaak je struikelt? Dat je tijd verliest, aandacht geeft aan dingen waar je ten diepste niet gelukkig van wordt. Nou, David herinnert zich hoe hij zelf op weg ging. En hij herhaalt het met de ark vooruit. Mensen die bij God willen komen en God die bij mensen wil wonen, die ontmoeten elkaar. Die ontvangen de zegen van de Heere en de gerechtigheid van God, de God van hun heil. Als ze zuiver zijn, van binnen en van buiten. Wilt u een voorbeeld? Dat is Jacob. Wie zegt u? Ja. En dan ben ik weer aan het begin van de preek. Hè? Hoe kan het nou dat u, jij en ik, hoe kan het nou dat Abraham, Isaac en Jacob bij God mochten binnenkomen? Is dat omdat God dan uiteindelijk zegt, ja, ik leg de lat natuurlijk wel heel hoog, maar uiteindelijk heb ik zo mijn lievelingetjes. Ik doe wel alsof ik echt 100% toewijding wil, maar als het recht op aankomt, dan bij sommigen knijp ik een oogje toe. Dat was het probleem van die man, hè, naar die rouwdienst waar ik mee begon. Nee, dat is de kracht van de verbondstrouw van God. Dat is de sterkte die er ligt in zijn belofte. Dat is het karakter van Gods goede boodschap, die is genade, gemeente. Want hoe dan? Hoe komt dat geslacht van Jacob? Hoe komen degenen die God weer gaan zoeken, die verzoening nodig hebben, dan toch bij God zonder dood neer te vallen? Ja, zo gaat de psalm verder. Eerlijk is eerlijk, hè? Laten we eerst de psalm eens uitlezen. En dan Christus erin zien. David is ervan overtuigd. Wie gaat er nou als eerste voorop? Iemand, jongens en meisjes, waarvoor de hoofden van de poorten verhoogd moeten worden. De hoofden, dat is eigenlijk de bovenste ligger van het kozijn, waar de poort in hangt. Dus dat is geen kleine man. Dat is niet zomaar iemand die uiteindelijk echt de berg van de Heere opgaat. Opdat de koning van de Ere zal binnengaan. De koning van de Ere, God zelf, baant een weg. David huppelde voor de ark, maar uiteindelijk is de ark voorop gegaan. De berg Sion op. De plaats van Gods heilige aanwezigheid. God heeft zelf het voortouw genomen. En hij ging voorop. Dat was een bekend beeld in die tijd. Dat kun je nog zien als je in Jeruzalem bent. Er is daar zoveel gestreden en gevochten. En er is ook zoveel puin geweest. En dat men naar gewoonte in die tijd op de puinhoop een nieuwe laag heeft gebouwd. En weer een laag heeft gebouwd. En als de straten daardoor steeds hoger worden, wordt de opening natuurlijk steeds kleiner van de deuren. Als de grond omhoog komt, dan moet het dak omhoog. Anders past het niet meer. Dat is eigenlijk het beeld. Dat kenden ze in die tijd. Daarom moet die bovenste ligger omhoog. Want nu is het moment aangebroken dat God weer terugkomt. Op het moment dat David de macht krijgt, dan wil hij God in de stad hebben. En zo komt die ark uiteindelijk op de plaats van de bestemming, omdat de Heere sterk en geweldig in de strijd ervoor zorg draagt dat hij thuis komt. En God heeft ervoor gezorgd dat zijn volk kon binnenkomen. Ik zei al, hij heeft een weg gebaand. De Heere geweldig in de strijd, jazeker. Hij heeft ervoor gezorgd dat zijn volk niet wordt verdelgd. Niet door zijn eigen toren en niet door de aanvallen van de boze. Hij heeft ervoor gezorgd dat zijn volk bij hem mag wonen. Was hij het niet die zei, dit is de tent van de samenkomst. Dit is zoals ik met mijn volk gemeenschap heb, namelijk via de offers. mogen ze mij ontmoeten. Heerlijk als je dan doorleest en beseft, zoals dat in het Oude Testament ging via één man, de hoge priester. En dat volk stond te wachten totdat hij weer terugkwam en de zegen meekreeg. Het bloed was gesprenkeld op de ark. Zo mogen wij zien in het Nieuwe Testament hoe door de komst van Jezus Christus er een toegang is voor alle gelovigen. Dat hebben we gelezen in Hebreeën 4, toch? Zo laat ons dan, waarom? Waarom zo? Omdat Jezus de hemelen doorgegaan is met zijn offer. En dan laat de Hebreeënbrief schrijver zien, zoals de tabernakel in het Oude Testament er was, is dat een beeld van de hemelse werkelijkheid waarin God woont. En wij mogen met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade om geholpen te worden, omdat Jezus daar is. Je mag komen. Want Jezus heeft een pad gebaand. Je krijgt dat niet bij elkaar, toch? Als je hier in het Oude Testament leest dat de koning der ere God zelf is. En dat als Jezus op de aarde komt en hij zegt, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien, laat zien. Wat is nou mijn heerlijkheid? Dat ik de Romeinen verjaag? Nee, nog niet. Dat ik een koning ben die op een schitterend wit paard met een bebloed kleed Jeruzalem binnentreedt omdat ik al de vijanden al vernietigd heb? Nee. Zoals David in zijn onderkleed met het gewone voetvolk huppelde voor de ark op weg naar Jeruzalem, kwam Jezus op het veulen van zijn ezelin de stad van God binnen. Heeft hij aan het kruis zijn strijd gestreden, de slag geslagen? En is hij opgestaan, de dood te boven gekomen en vanaf de Olijfberg al zegenend naar huis gegaan? Hoe dan? Hoe kunnen mensen leven in gemeenschap met God? Hoe kunnen wij met vrijmoedigheid bidden, geloven? Doordat Jezus heeft overwonnen. Doordat hij de deur heeft geopend en niet met een klap achter zich dicht heeft getrokken. Maar die deur heeft geopend naar God toe. Zodat het kleinste kind vanmorgen, maar ook degene die zegt, ik ben met stip op één, degene die Paulus na kan zeggen, ik ben de grootste van de zondaren, toch weet, door het bloed van Jezus gaat die deur nou nooit meer dicht. Welk moment van de dag dan ook. De grote verzoendag is geweest. Na Golgotha, na Goede Vrijdag, is het vandaag Hemelvaartsdag. De dag waarop ik besef, niets kan mij verhinderen om tot hem te gaan. Zoals Jacob aan God hing, ik laat u niet gaan, tenzij dat u mij zegent. Zo weet ik, ik kom tot u, omdat u mij belooft niet terug te zenden. Wat is dat een bemoediging, hè? Soms dan lijkt het er wel eens op dat Hemelvaartsdag er een beetje bij hangt. Het zorgenkindje van de heilsfeiten. Toch? Daarom hebben we het over kerstfeest, paasfeest, Hemelvaartsdag. Toch? Wie heeft er nou in zijn agenda staan Hemelvaartsfeest vandaag? Ja, we gaan één keer naar de kerk. Een beetje jammer dat het weer een beetje tegenvalt en zo, want nou, ik vind het altijd wel mooi hoor, een bewolkte dag op Hemelvaartsdag, als u begrijpt wat ik bedoel. Het houdt in herinnering dat Jezus komt met de wolk. Wel een feest als hij vandaag zou komen, of is dat niet zo? Als dit de laatste Hemelvaartsdag is, de laatste donderdag van de oude aarde. Waarom? Waarom zou ik daar met vreugde omhoog kijken? Waarom zou ik blijven bidden voor Israël? En voor het moment dat daar de stad van God, de Olijfberg, hij terugkomt. De Messias van hen. De redder van ons. Dat is toch hierom. En dan zijn we bij die vraag, hè? Geldt dat nou ook voor ons? Omdat hij het heeft gezegd. Ik ben met jullie al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Hij is binnengegaan bij God. Zodat ik weet. Straks komt dat moment dat de tempel van God, God zelf, op de aarde is. En waar iedereen uit Jood en Heiden wordt geroepen. Op een aarde zonder zonde. Om bij God te leven. Ja, tot die tijd worden wij geroepen om te volharden. Het is niet voor niets, hè, dat het hoofdthema is van de Hebreeënbrief. Waarom zegt hij, zo laat ons met vrijmoedigheid toegaan? Omdat hij weet, als je dat toegaan achterwege laat, dat de zaak verdort. Dat je een makkelijke prooi bent om verzocht te worden. Sterker nog, zegt hij, juist dat zal de scheidslijn zijn in de christelijke gemeente tussen echt en onecht. Als de verdrukking toeneemt. Als het moeilijker wordt om christen te worden. Dat je niet meer naar de kerk kunt gaan. Als erediensten niet meer vanzelfsprekend zijn, zouden wij zeggen. Denk nog eens terug aan de crisis. Wat heeft het ons gebracht? Hopelijk toch te meer die machtige belofte. Heren, laat ons dan ook met vrijmoedigheid telkens weer bij u geholpen worden. Om genade te ontvangen en barmhartigheid te verkrijgen. Ja, zegt iemand, maar ik zit zo met die vrijmoedigheid, dominee. Hoezo? Ja, dat heb je toch zomaar niet? Ik weet dat sommigen zo denken. En ik weet ook wel een beetje waarom. Of zo dachten en dat het je ineens weer aanvliegt. Is dat allemaal niet te makkelijk? Zomaar bij God binnenkomen. Dat je niet op de manier van die man naar die rouwdienst erover spreekt. Maar misschien toch wel eens de angst om je hart van ja. Dat je een beeld hebt van een kind van God dat nooit meer zondigt. En dat je daarom zegt het zijn er maar enkele. Of dat altijd hebt gehoord en daarom jezelf er niet bij kunt rekenen. En dan struikelen mensen over het woordje vrijmoedigheid. Ja, wat is vrijmoedigheid? Ja, dat functioneert vaak zo, hè, onder ons. Dat je het hebt, dat je het voelt, dat je het bent. Toch? Daarom zeggen we, ja, dat is niet zo gek als die naar voren loopt en achter de microfoon wil staan. Die heeft zoveel vrijmoedigheid. Dan zit het in ons. Dan is het een soort subjectieve gesteldheid. Als je een beetje moed hebt, een beetje lef. Waar staat in de Bijbel dat je dat nodig hebt om naar God toe te komen? Dat heb je nodig om bij hem weg te blijven. Heel veel lef. Dat is een hele andere benadering. Wat wij nodig hebben om tot God te komen. Om er doorheen te komen. Om te volharden. Is de toestemming. Dat is ook het betekenis van het Griekse woordje paresia. Dat kon in de oudheid gebeuren. Dat als er een vergadering was. En iemand die wilde het woord, dan gaf de voorzitter het woord en zei, u hebt paresia, u hebt toestemming om te spreken, of u hebt toestemming om te komen. Het komt dus bij God vandaan. Laten wij met vrijmoedigheid toegaan, dat wil zeggen, laten wij niet doen alsof er geen weg is. Laten wij gehoorzamen, God zegt, kom. Zie op Jezus, de weg is open. Dat is Jacob. Dat is Adam. Vul je naam maar in. Dat zijn mensen die terugkeren bij God door het geloof. Nu nog wel. In het gebed, ja. De hemel is in zekere zin verborgen voor de mensen op de aarde. Maar straks komt daar ook een nieuwe hemel. Dan is het binnenkomen en binnenlopen bij God. Zonder drempel. Wat kun je daarna verlangen, gemeente? Toch? En dan niet alleen maar omdat je dan weet, dan is al die ellende, zoals in Texas nu weer, voorbij. En dan niet, dan is alle verdriet van mij voorbij. Maar dan is het doel van God met Israël en de wereld behaald. Zo begon David deze psalm, hè? De aarde is van de Heere en al wat zij bevat. De wereld en wie erin wonen. Nu zie ik er de houtskoollijnen van, maar straks zie ik met nieuwe ogen. Waar het voor diende, waar ik voor leefde. Tenminste, als je gelooft. Dat is ook de vraag, hè? Aan het einde van de preek. Er wordt niet gevraagd vanmorgen, geloof je genoeg? Maar heb je genade nodig? Ik vraag niet, kun je je meten met Jacob? Of voel je je beter dan David? Ik moet vanuit de verkondiging van het evangelie u de vraag stellen. De vraag waarvan ik weet dat die goed is, omdat Jezus hem stelde. Heb je hem lief? En met al je tekorten, probeer niet terug te gaan achter Goede Vrijdag en te denken, ach, ik knap het wel weer een beetje op en dan heb ik vandaag wel weer een beetje een beter gevoel en morgen val je weer. Zie dat de weg is geopend voor degene die schuilen achter Jezus. En die weten, ook als ik nog steeds zonde doe, is hij daar als mijn voorspraak. Dat zegt Johannes toch later. Kindertjes. Heel vaderlijk. Kindertjes, als jullie gezondigd hebben. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Hij is Jezus de rechtvaardige. Wat een troost om er zo doorheen te komen. Maar stel dat je nu, na al die preken vanaf januari tot Hemelvaartsdag, nog steeds hebt gedacht, het is wel mooi, maar niet voor mij. Dat kan, hè? Om wat voor reden dan ook. Stel dat je hier vanmorgen voor het eerst bent. En je zegt, ja, ik weet niet wat dat is. Naar de kerk gaan is voor mij of traditie of iets nieuws tegenwoordig, maar dat is voor mij geen binnenkomen bij God. Ik bid wel, maar hier zo, hier stopt het. Ik lees die Bijbel wel, maar ja, ik kan me nog herinneren dat het vorige week ging 's middags, hè, over dat die Bijbel leeft en dat je God erin ervaart en dat je hem vertrouwt op zijn woord, maar weer een ander die zegt misschien, ik weet dat Jezus naar de hemel is gegaan, dat heb ik geleerd. En ik weet dat dat in de Bijbel staat. Maar zou God nou echt op mij zitten te wachten? Zou Jezus nu mij echt zien aankomen? Misschien is er wel een jongere die zegt, dominee, vorig jaar nog, toen zong ik gewoon mee en ja, toen had ik eigenlijk helemaal niet zoveel last van verzoeking of zo. Toen dacht ik ook echt, ja, ik zou straks heel graag belijdenis gaan doen, maar nu, ik ben echt ver weg bij God. Misschien dat er wel iemand is die zegt, zo ver weg, ik kom niet terug. Al zou ik het willen. Mag ik dan de preek voor u, voor jou die dat denkt, eindigen met een verhaal wat u ongetwijfeld kent, maar ik vertel het toch maar. Het kleeft toch al aan me. Laatst zei een moeder, toen ik elders spreekte, fijn dat u er een keer was, want de kinderen vragen nog wel eens, wanneer komt de dominee van de witte lakens? Nou, als dat de samenvatting zal zijn van mijn bediening, gemeente, dan wil ik graag zo herinnerd worden. Als een verkondiger van een open deur, van een onvoorwaardelijk welkom bij God. Het was jongens en meisjes, het verhaal van een jongen die, soms gaat dat zo, niet goed meer overweg kon met zijn vader. Heel pijnlijk als dat gebeurt. En zeker als dan blijkt, onder begeleiding, dat het beter is om uit huis te gaan. En zijn moeder vond het verschrikkelijk, maar toch ook wel verstandig. Die jongen, die ging elders wonen en bleef brieven schrijven met zijn moeder. En zijn moeder merkte, in het begin was hij opgelucht dat hij weg was, eindelijk geen conflicten meer met pa. Maar die moeder die merkte ook dat gaandeweg de tijd de toon in die brieven veranderde. Hij begon zijn moeder en zijn vader te missen. En steeds vaker las ze de brief en zag ze in die brief de vraag, zou ik weer terug mogen komen? En die moeder sprak met pa. En pa zei, het wordt tijd dat hij weer thuis komt. En dan komt dat moment dat die jongen een brief schrijft en zegt, maar ik kom naar huis, maar ik weet niet zeker of ik wel welkom ben. Of dat wel goed gaat. Wilt u alstublieft een witte zakdoek bij de oprijlaan hangen? Bij de poort. Als die er niet hangt en ik kom thuis, dan is dat pijnlijke met mij bespaard. Dan ga ik gewoon weer weg. Dan hoef ik het niet te horen uit de mond van mijn vader of uit de mond van u dat ik niet welkom ben. En hij verstuurt die brief en gaat op weg. En een paar dagen daarna komt hij bij de straat waar hij woont. En hij denkt, stel dat er nou geen zakdoek hangt, dan, wat dan? Dan komt er een jongetje aan. En die jongen die komt dichterbij op zijn fiets. En die zoon denkt, weet je wat, ik vraag dan dat jongetje of hij al even van tevoren wil gaan kijken. En dat wil dat jongetje wel. Dan gaat er vandoor op zijn fiets. Dan komt hij al heel snel weer terug. En hij schudt met zijn hoofd. Zie je wel, denkt die zoon. Zie je wel. Toch niet welkom. Hele reis voor niks geweest. Maar dan begint dat jongetje te roepen en hij zegt, meneer, er hangt geen witte zakdoek. Maar weet u wat er wel hangt? Allemaal witte lakens. Niet een heel klein doekje. Maar een hele oprijlaan vol met lakens. Zodat die jongen wist, kom maar jongen, kom maar gewoon weer binnen. Nou ja, gewoon, kom vooral binnen, omdat mijn hart open staat voor jou. Hoezo? Hoe kan die heilige God, weet je het nou nog niet, zou je stoppen met op jezelf te vertrouwen met plussen en minnen, maar gewoon je eigen witte vlag omhoog zeggen, Heere, hier ben ik. Ik kom tot u, want Jezus heeft de weg gebaand. En alles wat ik nodig heb is genade. Amen. We gaan met elkaar zingen als antwoord op de verkondiging zoals beloofd en gezegd. Nu het vierde en het vijfde vers van Psalm 24. Psalm 24, nu vers 4 en vers 5. Verhoogt o poorten nu de boog. Dat is die bovenste ligger, hè, jongens en meisjes. En ook het vijfde. Psalm 24, 4 en 5.